Goedemiddag gemeente, mijn naam is Jacob Rink en ik heet u van harte welkom in deze middagdienst. Ook de mensen die thuis op een andere plaats of later deze week de dienst meebeleven, van harte welkom. De dienst wordt geleid door onze predikant Willem-Jan de Hek en het orgel wordt bespeeld door Gerrit Christian de Gier. Namens de kerkraad een goede gezegende dienst, laten we deze nu staande beginnen.
Laten we stil worden tot God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die trouw blijft, die eeuwig leeft en die niet loslaat het werk van zijn handen. Genade, warmhartigheid en vrede voor u en voor jullie van God de Vader, van Jezus Christus onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen Psalm 119, vers 40, 49 en 53. Psalm 119, 40, 49 en 53. Laten we samen bidden. Machtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. We zijn bij elkaar om ons te verwonderen over het wonder van Kerst en van Pasen en van Pinksteren. Ons te verwonderen over het evangelie in haar volle rijkdom. Over u die omziet naar de wereld en die uw Zoon gaf. Ons te verwonderen over de weg die Christus ging. Over het kruis, over de opstanding, over het feit dat hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En over de geest die kwam. We zijn bij elkaar om ons te verwonderen over zoveel dingen dat het ons gaat duizelen. Wat een zegen dat u ons hier roept. Midden in de wereld, midden in de stad, aan het begin van de week. We bidden u, geef ons uw geest, want alleen uw geest kan onze ogen openen en ons hart voor het wonder. De wereld om ons heen slaat zoveel plat. En zelf kunnen we er ook wat van. We zijn rationele mensen. Maar we bidden u, werk in uw geest een andere toonsoort, dat we mogen zingen, hoe klein we ook zijn, van de grote dingen die u geeft. We danken u voor de kerk die geboren werd met Pinksteren, voor het evangelie dat de hele wereld doorging en zo ook hier in Utrecht terecht kwam. En we danken u voor deze kerk. Een plek die ons misschien wel lief is, omdat we hier horen over het wonder. En omdat u zichzelf hier aan ons laat zien. En omdat we hier weer opgericht worden om de nieuwe week vol goede moed in te gaan. We bidden u, zegen ons zo. En zegen uw woord. Zegen de verkondiging. Wees bij ons hier in de kerk of als we met deze plek verbonden zijn. We bidden u. Wees bij ons met uw geest. Door Jezus Christus, onze Heer, die met u in de geest leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. We openen het woord vanmiddag met elkaar. We gaan verder in het boek Handelingen. Handelingen 19. Eerst gaan we ook nog even verder in Jesaja 55. We lezen uit Jesaja, hoofdstuk 55, vers 10 en 11. Daarna zingen we gezang 330. Het eerste vers. Dan lezen we Handelingen 19, vers 8 tot en met 20. Het vervolg van de gebeurtenissen in Efeze. Waar we vorige week ook al naar gekeken hebben. Handelingen 19, vers 8 tot en met 20. En dan zingen we vers 2 en 3 van gezang 330. Eerst dus Jesaja, Jesaja 55, vanaf vers 10. Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten, zo geldt dit ook voor mijn woord. Voor het woord dat voortkomt uit mijn mond, het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil. En te volbrengen wat ik gebied. Handelingen 19 vanaf vers 8. De volgende drie maanden ging Paulus regelmatig naar de synagoge waar hij vrijmoedig met de bezoekers sprak over het koninkrijk van God en hen met zijn uiteenzettingen trachtte te overtuigen. Maar toen sommigen zijn boodschap halsstarrig bleven afwijzen en de weg bij iedereen belachelijk maakten, vertrok hij en nam de leerlingen met zich mee en voortaan sprak hij dagelijks in de school van Tyrannus, iets dat hij 2 jaar bleef doen, zodat alle inwoners van Azië kennis maakten met de boodschap van de Heer, Joden zowel als Grieken. En door Gods toedoen verrichtte Paulus buitengewoon grote wonderen. Zelfs de doeken en de werkkleren die hij gedragen had, werden naar de zieken gebracht, zodat ze genazen en de boze geesten hen verlieten. En ook enkele rondtrekkende Joodse geestenbezweerders probeerden boze geesten uit te drijven door het uitspreken van de naam van de Heer Jezus. En ze zeiden: ik bezweer jullie bij Jezus, die door Paulus wordt verkondigd. Het waren de 7 zonen van Skefas, een Joodse hoge priester, die dit deden. Maar de boze geest gaf hun ten antwoord: Jezus ken ik en Paulus ook, maar wie zijn jullie? En de man die door de boze geest bezeten was, sprong op en af en ging hen met zoveel geweld te lijf dat ze naakt en gewond uit het huis wegvluchtten. En alle Joodse en Griekse inwoners van Efeze hoorden van dit voorval dat hen met diep ontzag vervulde. En alle prezen en eerden de naam van de Heer Jezus. En veel nieuwe gelovigen kwamen in het openbaar hun praktijken opbiechten. Onder hen waren ook velen die magie hadden bedreven, maar die nu hun boekrollen verzamelden en publiekelijk verbrandden. En toen de waarde ervan werd berekend, kwam men uit op een bedrag van 50.000 zilverstukken. Zo zegevierde het woord van de Heer en vond het steeds meer gehoor. Dit is het woord van de Heer. Gelukkig als je het hoort en eruit leeft. Amen. verkondiging gaat over Handelingen 19, het gedeelte dat we lazen. Misschien even nog dat laatste vers. Op de orde van dienst staat die afgedrukt in de vertaling van de Naarderse Bijbel. Dat zit heel dicht op het Grieks. Zo neemt door kracht van de Heer het woord toe en is het sterk gebleken. Kracht van de Heer, dat is het geheim dat het woord toeneemt. Wordt soms ook vertaald in andere vertalingen dat het woord met kracht toeneemt. Dat is natuurlijk ook waar, maar het is de kracht van de Heer. En als je in het Grieks zou kijken welk woord staat er, dan is het eigenlijk de macht van de Heer. Dus je hebt het woord dynamis, daar zit dynamiek in, dat is een Grieks woord voor kracht. Ja, staaf dynamiek, hè, zullen we zeggen. Maar hier staat het woord kratos, dat wordt veel minder gebruikt in het Griekse Testament en in het Nieuw Testament. En dat heeft veel meer ook in zich de macht van de Heer. Dus dat Jezus de verheven Heer is, die in de hemel is en waar hij troont. En die macht heeft over hemel en aarde. De Heer die leeft en die het voor het zeggen heeft in de wereld. En daarom gebeuren er ook wel wonderen. En daarom neemt het woord en het evangelie toe. Dat zie je in Handelingen. En dat zien we vandaag. Het thema voor de verkondiging is een cursus in wonderen. Hoe door de kracht van de Heer het woord toenam en sterk bleek te zijn. En na de verkondiging speelt Gerrit Christiaan een stuk van Georg Boom. Erhalt uns Herr bei deinem Wort. En daarna zingen we gezang 281, vers 1, 2, 3 en 4. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Ongeveer een half jaar geleden kreeg ik een appje van Matteo. En dat is even niet zijn echte naam. Maar voor nu even Matteo. Ik had hem ongeveer een jaar geleden leren kennen. Hier in de kerk op een doordeweekse dag. Tijdens het middaggebed. En die ontmoeting was bijzonder geweest. Ik had hem daarna nooit meer gezien of nooit meer gesproken. Maar toen ineens dat appje. Hey Willem-Jan, dit is Matteo. Een jaar geleden klopte ik aan bij de kerk. En dat was op een moment dat ik door veel pijn heen ging. En God had mij uiteindelijk daarheen gebracht. Je hebt die middag naar mij geluisterd en we hebben een wandeling gemaakt. Ondertussen woon ik in Amsterdam, maar ik wilde graag laten weten dat mijn leven langzaam maar zeker weer vorm krijgt. En dat God nog steeds met mij praat. Hij adviseert mij nog steeds op de manieren zoals ik hem toen heb leren kennen. En toen ik het las, kwam het hele verhaal weer bij me naar boven. Inderdaad, Matteo was een bekende DJ. Hij maakte en hij draaide muziek op allerlei podia. Maar hij was helemaal vastgelopen in het leven. Al maanden had hij niet meer gewerkt. Hij was nooit gelovig geweest en eigenlijk ook had hij nog nooit een kerk van binnen gezien. Maar juist in deze tijd, op het dieptepunt van zijn leven tot dan toe, kreeg hij het gevoel dat het toch meer moest zijn. Dat er een God was. En dat die God door allerlei tekenen met hem sprak. Hij kreeg bijvoorbeeld getallen in zijn hoofd. Een 1 en een 7. En toen hij op een goede middag hier langs de kerk liep, bij de Sint-Jacobstraat, bij die bomen en de groene deuren, zag hij het bordje 171. Zo vertelde hij, het huisnummer van onze kerk. En het was de trigger om even aan de groene deur te voelen. En waarempel, die was los. Want die deur die is altijd los om 12:15 als we het middaggebed gaan beginnen. En ik zie hem nog binnenkomen, hier in het Zuiderkoor, een beetje zoekend. Wij waren al begonnen en hij ging zitten. En na het gebed raakten we in gesprek. Nou ja, waarom vertel ik dit? Omdat ik het een heel wonderlijk verhaal vind. Heel wonderlijk hoe God de weg van een mens kan leiden. En je kan natuurlijk zeggen, het is allemaal toeval. Maar ik geloof het niet. Hoe God een mens richting aanwijzers kan geven. Het is goed om nu die kant op te gaan. Door middel van getallen. Of een deur die los zit. En ik ken nog veel meer getuigenissen van mensen die zeggen, ik begrijp er niets van. Maar toen en toen zijn er dingen gebeurd die ik niet kan verklaren. Wonderen, zo je wilt. En ik geloof dat God zelf er iets mee voor had. Het gebeurde niets voor niets. En misschien lijken een heleboel dingen zomaar toevallig te zijn. Maar is het dat ook? Of geloven we dat als Jezus leeft, wat we belijden in de kerk, toch? En dat Hij Heer is over hemel en aarde. Dat Hij dan ook vandaag nog werkt en wonderen geeft. En het leven van mensen leidt. Soms op manieren waar je maar één woord voor hebt. Wonderlijk. Nou, en daarmee zijn we midden in Handelingen 19 terechtgekomen. Want het zal je wel opgevallen zijn, maar dat hoofdstuk zit natuurlijk vol met wonderlijke zaken. Van de werkkleren van Paulus, waarmee mensen genezen worden, tot die hele grote boekverbranding aan het eind. Wat is hier allemaal aan de hand? Nou, om dat goed te begrijpen is het denk ik verstandig eerst nog even een andere vraag te stellen. En dat is deze vraag. Waar speelt het zich allemaal af? Want context doet ertoe. Nou, het antwoord is in de stad Efeze. In het huidige Turkije aan de Egeïsche Zee. Misschien ben je er wel eens geweest. Er is nu niets meer van over. Bijna niets. Een paar ruïnes. Kijk maar eens op Google Maps. Maar als je over die stad leest van toen, dan was het een geweldig grote stad waar heel erg veel gebeurde. Maar op een bepaalde manier denk je dan ook, die stad is bijna het tegenovergestelde van onze steden vandaag. Onze westerse steden, Utrecht bijvoorbeeld. Waarom? Nou, Efeze was in haar eigen tijd het centrum van de betovering. Zo kan je het samenvatten. Het was een hele grote stad, maar het was ook een magische stad en dat had natuurlijk te maken met haar welvaart. Niet voor niets werd Efeze ook wel de schatkamer van Azië genoemd. Je kon er alles vinden, het was een handelsplaats, dus er kwam van alles voorbij. Goud, zilver, kaneel, balsem. Er was ook een rechtbank gevestigd waar de Romeinse gouverneur regelmatig met zijn gevolg langskwam. En er waren de Panionische Spelen. Dus regelmatig was er ook sport in de stad, wat allerlei bezoekers aantrok. Een levende, bruisende plek. Maar er was ook nog meer. Efeze was ook de plek van de betovering, het centrum van de magie. Zo had je er bijvoorbeeld de grammata van Efeze. En dat waren een soort mantra's op schrift, een soort amuletten zou je kunnen zeggen. Hele kleine briefjes met een spreuk en die kon je kopen en die kon je met je meedragen. Gewoon een klein rolletje papier in je binnenzak. Voor veiligheid onderweg of voor geluk in de liefde of voor geluk als je een onderneming wilde opzetten. Wie wil dat nou niet? Een steuntje in de rug. Als je iets uitdagends moet gaan doen. Nou, daar kwamen de mensen voor naar Efeze en dat konden ze dan kopen. En dan was er ook nog de tempel van Artemis, Diana, in het Latijn. Dat was een van de 7 wereldwonderen. Enorm indrukwekkend, met in het midden een groot zwart gedrongen beeld van Artemis. En dat was naar verluid zomaar uit de hemel komen vallen. De goden zelf hadden dit geschenk aan de stad gegeven. Nou, je krijgt een beetje een beeld van wat voor stad Efeze was. Dat is de context. Efeze, het centrum van de betovering. En ik zei het al, juist daarom lijkt Efeze het volstrekte tegenover van onze hedendaagse steden en cultuur te zijn. Want ja, onze tijd kenmerkt zich toch vooral door de onttovering. Dat zei Max Weber al 100 jaar geleden. De entzauberung van de wereld. De onttovering waarmee hij wilde aantonen en alvast voorzeggen hoe de moderne wereld door de groei van de wetenschap en de rationalisering steeds meer afstand zou nemen van allerlei magische verklaringen van het bestaan. Wonderen bestaan niet. Gebruik je hoofd en niet je hart. En we hebben in de afgelopen eeuw gezien wat dat betekent, want onze wereld is inderdaad steeds minder wonderlijk geworden en ik zeg erbij ook wel een beetje saaier misschien. Vroeger had je nog mystiek nodig om de dingen te verklaren die lastig zijn, maar nu komen we een heel eind. En zo is onze wereld langzaam maar zeker onttoverd geraakt, de dingen steeds minder wonderlijk. Maar goed, in Efeze is het zo dus niet. Dat is het centrum van de betovering, overal magie en overal mystiek. En in die context arriveert dan Paulus en in die context arriveert dan het evangelie van Jezus Christus. Wat plaats aan het maken is, wat door de hele wereld heen aan het bewegen is. Het woord gaat plaats maken voor zichzelf in het centrum van de betovering. En het is heel interessant om te bezien hoe dat dan gaat. Want dat gaat op een hele karakteristieke manier. Misschien wel heel anders dan je zou verwachten, juist op die plek. Want Paulus begint niet met wonderen, maar Paulus begint met spreken, met de verkondiging. Eerst in de synagoge, maar liefst 3 maanden lang staat het er. En als hij in de synagoge dan steeds maar weer op een muur stuit, begint hij in de school van Tyrannus, waar hij maar liefst 2 jaar lang onderwijs geeft. Dus Paulus gaat preken en preken en preken, graven in het woord. En ik vind dat eerlijk gezegd wel opmerkelijk. Efeze is het centrum van de betovering, dat zei ik al. En Paulus komt dus iets doen wat eigenlijk countercultureel is, als je begrijpt wat ik bedoel. Hij begint niet met het wonder en hij begint niet met de betovering, maar hij begint met het woord. En dat is voor ons natuurlijk heel logisch, want wij zijn mensen van het woord. Maar daar in Efeze is het misschien wel helemaal niet zo logisch. Maar waarom doet Paulus het dan toch? Nou, omdat hij weet dat elk wonder begint bij het woord. Zo had hij het ook gezegd in de brief aan de Romeinen. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor is uit het woord van God. En daarom spreekt Paulus 2 jaar en 3 maanden in Efeze. Dat is een hele lange tijd, maar liefst 117 weken lang. Eerst 1 keer in de week op de Sabbat in de synagoge en dan bijna elke dag in de school van Tyrannus. Zoveel spreken, zoveel denken, zoveel verwonderen over het evangelie. Dan komen alle schriften voorbij. En ik zou zeggen, dan komt dus ook het wonder aan de orde. Toch wel. Welk wonder? Nou, het allergrootste wonder. Want juist door het goede nieuws van Christus midden in die stad te leggen, brengt Paulus het wonder in het centrum van de betovering. Het ware wonder van de schepper van de hemel en de aarde die naar de schepping wil omzien. En dat de schriften vervuld zijn in Christus. En dat God in hem de wereld met zichzelf wil verzoenen. Wil je nog een groter wonder? Dat kan niet. Dat is het grootste wonder. Het wonder van kruis en opstanding. En daar gaat Paulus over spreken. In Efeze. Nou goed, maar dat gezegd hebbend, gebeurt er ook nog wat anders. Want Paulus spreekt dus over dat grote wonder van het evangelie, maar ondertussen gebeuren er rondom die verkondiging toch ook nog allerlei andere, om zo maar even te zeggen, kleinere wonderen. Die komen als het ware uit de verkondiging op. Ze zijn er als het ware een streep onder, dat het waar is wat Paulus zegt en wat de kerk belijdt, dat Jezus inderdaad leeft. En dat hij Heer is over hemel en aarde. En zou hij in het centrum van de betovering zijn grote kracht en zijn grote macht dan niet laten zien? Natuurlijk wel. Er komen ook wonderen op uit de verkondiging. dat is belangrijk om te zien. Dat het evangelie wel countercultureel is en soms haaks staat op de tijdsgeest, maar dat het evangelie niet wereldvreemd is. Het kruipt niet voor de cultuur weg, maar het gaat juist in gesprek met de context en met de cultuur. Het evangelie is niet bang. Nee, het is vaak een spiegel die de cultuur goed kan gebruiken. Vanuit de verkondiging in gesprek. En in Efeze gaat dat via de weg van het wonder. Hoe gebeurt dat? Nou, Paulus is dus in de school van Tyrannus terechtgekomen. Wie was dat? Wie noemt zijn kind nu tiran? Kun je je afvragen? Nou, het zal wel een bijnaam geweest zijn, denk ik. Misschien iemand die uitblonk in dit of in dat. Een denker van formaat. Hij had in ieder geval een school, een soort auditorium, waar hij misschien zelf ook wel les gaf. En dat deed hij tijdens werktijden. We weten uit oude handschriften van het boek Handelingen dat Paulus die school kon gebruiken tijdens de siesta. Dus op het heetste deel van de dag. Elke dag van de week. Kijk, Paulus was zelf natuurlijk tentenmaker, dus die was 's ochtends en 's avonds bezig met zijn arbeid. Maar in de pauze, tijdens de siesta, dan ging hij preken. En er waren blijkbaar genoeg mensen die het de moeite waard vonden om ook even te gaan luisteren naar de preken van Paulus op het warmste deel van de dag. Er waren ook mensen die onder de indruk waren van wat Paulus allemaal zei over Christus. En ik las ergens, er waren misschien wel mensen die Paulus niet aantroffen in de werkplaats waar hij 's ochtends en 's avonds aan het werk was, maar die zijn kleren zagen liggen en die kleren van Paulus meenamen naar de zieken. En daardoor werden zieken genezen. Zo staat het er, hè? Door Gods toedoen verrichtte Paulus grote wonderen. En zelfs de doeken en de werkkleren die hij gedragen had, werden naar de zieken gebracht, zodat ze genazen en de kwade geesten hen verlieten. Ik kan me voorstellen dat het nieuws als een lopend vuurtje door de stad ging. Ben je al wel eens in de school van Tyrannus wezen luisteren? Daar is een boeiende wijsgeer en die heeft het over ene Jezus. En die zou de enige weg naar God zijn. Of het onzin is, ik weet het niet. Maar er gebeuren wel wonderen. Dus ja. Zie je wat er gebeurt? Die wonderen, die staan dus helemaal in het dienst van het evangelie. Ze komen eruit voort en ze leiden er naartoe. Je kunt ze er niet los van zien. En ik dacht, dat zou zomaar een goede sleutel kunnen zijn om ook de wonderen van vandaag te duiden. Want ik geloof er helemaal niets van dat God een streep zou hebben getrokken aan het eind van het boek Handelingen of zo, waardoor dat nu niet meer gebeurt. Dan doe je de geestelijke werkelijkheid toch echt tekort. Dan ben je misschien wel te veel door de knieën gegaan voor die onttovering waar Max Weber het over heeft. Alsof er niets zou zijn tussen hemel en aarde. Dat kan ook in de kerk, dat je zo innerlijk geseculariseerd bent dat er geen enkele ruimte meer is voor het wonder in je bestaan. Pas ervoor op. Laat het niet gebeuren. Want als de geestelijke wereld inderdaad een werkelijkheid is, dan kun je die werkelijkheid omhelzen. Maar er zit ook een andere kant aan. En daar komen we nu. Het wonder kan zich ook tegen je keren. Kijk maar wat er gebeurt in Handelingen 19. Het verhaal gaat verder. Er zijn de wonderen die Paulus verricht, maar er zijn ook wonderlijke gebeurtenissen die van een andere kant komen. Ik zou zeggen uit de koker van de boze. Kijk maar mee naar die 7 zonen van Skefas. Of misschien zijn het wel 7 leerlingen van Skefas. Dat was ook een soort rondreizend prediker. Hij noemde zichzelf een Joodse hoge priester. Maar in de registers in Jeruzalem vind je hem eigenlijk niet terug. Dus Of die ook echt hoge priester is geweest, waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk was dat al een leugen. Maar goed, die 7 leerlingen van Skefas, die hebben dus ook over Paulus gehoord en over Jezus. En die denken, we kunnen hem goed gebruiken, die naam. Lang verhaal kort, als ze proberen om in de naam van Jezus een bezeten man te genezen, dan ontploft die bezwering als het ware in hun gezicht. Als een granaat, als een onbekend wapen waar ze gewoon niet mee om kunnen gaan. En die bezeten man die springt overeind en die reageert zo gewelddadig dat ze voor hun leven moeten rennen. En naakt en gewond vluchten ze weg. Nou ja, de hamvraag is natuurlijk, wat is het nou precies het verschil tussen die mensen die die werkkleren van Paulus meenemen om een vriend of vriendin mee te genezen en deze Joodse leerlingen van Skefas? Wat gaat er nu precies mis? Ze hebben het toch over Jezus? En Jezus is toch Heer over hemel en aarde? En ze noemen zijn naam. Werkt het dan toch niet altijd? Is deze Heer soms een grillige God? De ene keer wel, de andere keer niet. Dus wees maar voor hem op je hoede. Nou, ik denk dat er iets anders aan de hand is. De les van deze geschiedenis ligt volgens mij elders. En om dat een beetje duidelijk te maken, wilde ik naast wat we lazen een gedicht leggen, of in ieder geval de beschrijving van een gedicht van Johann Wolfgang von Goethe uit de 18e eeuw. Goethe schreef namelijk een gedicht en dat gaat over een tovenaarsleerling. Misschien ken je het wel. Wat gebeurt er met die tovenaarsleerling? Nou, die wordt door zijn meester alleen gelaten in een atelier. En hij krijgt de opdracht om die ruimte schoon te maken. En zijn meester gaat weg. Maar de leerling is ongeduldig en heeft ook helemaal geen zin om schoon te maken. Hij ziet de bezem staan. En herinnert zich dan een spreuk die zijn meester ooit eens heeft uitgesproken over een bezem. En hij spreekt die spreuk ook uit. En die bezem gaat aan de slag. Die gaat water halen uit de rivier en die vult de emmers. En in eerste instantie gaat het goed en het atelier wordt schoner en schoner. Maar dan is het atelier schoon en dan krijgt die tovenaarsleerling die bezem niet meer tot bedaren. Hij is niet te stoppen. Hij blijft maar water halen. En langzaam maar zeker stroomt het hele atelier vol. Het water stijgt en in blinde paniek breekt de leerling de bezem in 2 stukken, maar dan zijn er 2 bezems en die gaan allebei water halen. En het loopt helemaal uit de hand en de situatie escaleert met de minuut. Totdat op het hoogtepunt van zijn wanhoop de meester terug verschijnt en maar 1 woord nodig heeft om de situatie onder controle te brengen. En de rust is weergekeerd. Waar gaat dat gedicht nou over? Waarom heeft Goethe dat geschreven? Nou, omdat je blijkbaar je handen kunt branden aan het wonder. En dat zie je in Handelingen ook gebeuren. Je moet jezelf niet toe-eigenen wat niet van jou is. Jij moet de schepper niet willen zijn. Je moet de schepper laten zijn. En jij bent maar een schepsel. Dus wat gebeurt hier? Die zonen van Skefas die gebruiken de naam van Jezus buiten het evangelie om. Buiten de verwondering over kruis en opstanding. En dan gaat het dus mis. Zij willen zelf als God zijn. En ik denk dat Goethe dat ook zag. Zelf als God willen zijn. Hoogmoed, een oerzonde. Maar je kunt je handen branden aan de naam van Jezus. Vergeet dus nooit dat elk wonder begint met diep ontzag voor het wonder van Christus. En dat het altijd weer aan de voet van het kruis is, waar het geloof geboren wordt. Openstaan voor het wonder is niet zelf aan de slag gaan, maar neerknielen en je handen opheffen in aanbidding. En God zijn werk laten doen. God dank, daar is de meester weer. En hij spreekt één woord. En daar is de rust. Nou weet je, daar ligt volgens mij ook de les voor ons vandaag. Wat heeft Handeling 19 ons te zeggen? Kunnen wij er nog iets mee? Het is toch een heel andere stad, een hele andere context. Efeze, het centrum van de betovering. Dat is toch heel anders dan Utrecht. Maar toen ik zo de afgelopen week met deze thematiek bezig was, dacht ik, misschien is onze wereld ook alweer niet helemaal zo onttoverd als wij soms denken. Kom genoeg mensen tegen, zoals Matteo. Zijn wij de betovering echt voorbij? Of zitten de vreemde machten niet veel dichterbij dan wij denken? Maar als dat zo is, moeten wij in de kerk ons wel blijven verwonderen over het evangelie. En echt een spiegel zijn om een antwoord te kunnen geven en mensen te helpen die dichtbij komen en die ons vragen, wat vind jij daar nou van? En ook dat creëren van dat monster vind ik fascinerend, dat zelf als God willen zijn. Dat is ook heel actueel. Denk alleen maar aan de ontwikkelingen op het gebied van AI. Een robot waarmee ik kan praten en die zoveel intelligenter is dan ik ben. Zijn we niet een nieuwe God aan het scheppen? Je hoort het overal. Een wonder van techniek, maar dat wonder kan zich toch ook tegen ons keren. En dan? En ook dan zeg ik, is het evangelie niet een heel gezond tegenover? Want aan de buitenkant kan er van alles veranderen. Er is een groot verschil tussen Efeze en Utrecht, maar aan de binnenkant zijn de mensen nog steeds hetzelfde. En heeft elk mens Christus nodig. En daarom, wat staat ons te doen? Nou, Paulus zou zeggen, kniel voor hem neer. Verbaas je over kruis en opstanding. Verwonder je over de genade van deze God. En geloof. En je zult zien dat God vanuit dat grote wonder nog veel meer wonderen geeft. Hoe doe je dat concreet? Nou, Handelingen wijst de weg. Kijk maar wat er gebeurt helemaal aan het eind. Naar die mensen. Die hele groep nieuwe gelovigen, Joodse en Griekse inwoners van de stad staat er. Als ze zien wat er allemaal gebeurt en als ze het horen, dan vervult hen dat met diep ontzag. Want er is kracht in het woord van God. En ze pakken hun grammata van Efeze uit hun binnenzak en ze gaan die wegbrengen. Ze hebben het niet meer nodig. Ze bekeren zich. Ze hebben er geen zin meer in. En ze hechten er geen geloof meer aan. Want ze willen alleen nog maar ruimte maken voor de kracht van de Heer. Prachtig, hè? Ruimte maken voor de macht van Jezus Christus in je leven. Kun je op allerlei manieren doen. En dat is ook voor ons, voor deze week, de opdracht, denk ik. Ruimte maken voor het wonder in je leven. Want ook in onze onttoverde wereld werkt een geest die alle talen spreekt. En die je hart wil openen voor Christus. En je ontvankelijk wil maken voor het wonder. Die je leert om er je handen niet aan te branden. En om niet zelf voor God te spelen. Maar om door de wereld te gaan met de woorden van dat lied. Met open ogen, open oren. Om alle tekens te verstaan, want dan is het aardse leven goed. Omdat de hemel mij ontmoet. Ruimte maken voor het wonder. Het kan. Ook vandaag. Amen. Laten we samen ons geloof belijden met de woorden van het apostolicum en dat doen wij staande. En daarna zingen we gezang 299, vers 1, 2 en 10. En ieder van u en jullie spreken met mij. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we danken en bidden. Zo mogen wij u prijzen voor de grote dingen die u deed. Almachtige, trouwe, eeuwige God. Dat u zichzelf liet zien. Dat u zichzelf laat zien. In uw woord. In het wonder van kruis en opstanding. Van de menswording van uw Zoon Jezus Christus. En dat u zichzelf laat zien, ook in ons hart. Als wij hem in geloof mogen omhelzen. En ja, dan is er heel veel wat we niet begrijpen. Maar daarom is het ook een wonder. We bidden u, maak ons tot een lichaam van u, ook als gemeente, als kerk hier op aarde, waarin u woont. En dat wij op onze beurt mogen wonen in uw woord, in de verkondiging van het evangelie, omdat het daar begint. En als wij wonen in uw woord, dan mogen we grote dingen van u verwachten. En dan is er ook het wonder van de hoop. Het wonder van het uitzien naar die grote dag waar we van mochten zingen. Dat we mogen vinden vrede, feest en rust. Wat een wonder dat u dat aan ons belooft. We bidden u, mogen we ons eraan vastklampen en mogen we er naar leven. Wilt u ons uw geest geven, ook in de komende week, elke dag opnieuw. Wees met uw kerk, hier in Utrecht, in het Westen, maar ook met uw kerk op zoveel andere plekken. We danken u dat het woord heeft plaatsgemaakt in zoveel verschillende contexten en in zoveel verschillende culturen en steeds weer de kracht had om in gesprek te gaan en om een spiegel te zijn. Dat geeft ook vertrouwen. We danken u voor de kracht van de Heer en voor de kracht van het woord. We bidden u, zegen uw kerk ook hier en zegen ons. Wees met ons de komende week. Er zullen dingen zijn waar we naar uitzien. En misschien ook wel dingen waar we tegenop zien. Maar als u erbij bent, dan durven we het aan. Ga met ons mee. En hoor ons als we in de stilte van dit moment ons persoonlijk gebed, onze verwondering, onze vertwijfeling, wat dan ook, bij u brengen. En zo bidden wij, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Goedemiddag, mijn naam is Roberto Postma en graag wil ik de collecte toelichten namens de diaconie. De eerste collecte is voor de kerk, voor Kerk in Actie voor het Werelddiaconaat in Libanon. Het geld wordt besteed aan trainingen in thuiszorg. Door de zware economische omstandigheden vertrekken veel jongeren naar het buitenland, waardoor ouderen zonder zorg dreigen achter te blijven. De tweede collecte is voor de wijkgemeente. De zendingscollecte is voor de stichting De Ondergrondse Kerk. Deze organisatie zet zich in voor vervolgde christenen. U kunt op de gebruikelijke manieren geven, dat wil zeggen via de kerk-app, via de instructies die u vindt op de liturgie, of via het collecteblok dat u vindt bij het verlaten van de kerk. Naast de collecten wil ik graag nog twee vakantieacties toelichten. Dit jaar doen we als Jacobikerk mee aan de actie vakantietas en aan een vakantiepakketactie van Stichting Present voor gezinnen in armoede. Doel is om de gezinnen in armoede op die manier te helpen aan een leuke vakantie. Op deze manier kunnen wij ook delen vanuit onze overvloed. Er zijn drie manieren om daaraan mee te helpen. Vanochtend zijn er vakantietasjes uitgedeeld. Die worden gevuld en aan de kinderen gegeven die verbonden zijn aan de voedselbank. En er zijn twee manieren waarop u kunt helpen. Allereerst door een luxe vakantiepakket te maken voor een gezin met je bijbelkring of met een vriendengroep ter waarde van €250. Opgeven hiervoor kan via present@jacobikerk.nl. Daarnaast kunt u geld geven in een speciale collecte die is opengesteld in de Jacobi-app. Met het opgehaalde geld kopen we bioscoopbonnen voor oudere kinderen bij de voedselbank. En mocht daarvan nog geld over zijn, dan zullen daarvan ook vakantiepakketten gemaakt worden. De Heer zegene u en uw gaven.
Onze slotzang is Psalm 56 uit de oude berijming. We zingen vers 5 en 6 en de tekst vind je op de orde van dienst. Ga van hier de nieuwe week in vrede en in vreugde. En draag de zegen van de Heere met je mee. En de Heere zegene jullie en hij behoede jullie. De Heere doet zijn aangezicht over jullie lichten. Zij jullie genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over jullie en geven jullie vrede. Amen.